Er staat in Matthäus 15, toen kwamen tot Jezus enige schriftgeleerden en fariseeën die van Jeruzalem waren, zeggende, waarom overtreden uw discipelen de inzetting der ouden? Want zij wassen hun handen niet wanneer zij brood zullen eten. Maar hij antwoordde, zeide tot hen, waarom overtreedt ook gij het gebod Gods door uw inzetting? Want God heeft geboden, zeggende, eert uw vader en moeder, en wie vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. Maar gij zegt, zo wie tot vader of moeder zal zeggen, het is een gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen, en zijn vader of zijn moeder geenszins zal eren, die voldoet. En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting. Gij geveinsden, wel heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggende, dit volk genaakt mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Doch te vergeefs eren zij mij lerende leringen die geboden van mensen zijn. En als hij de scharen tot zich geroepen had, zeide hij tot hen, hoort en verstaat, hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt de mens niet, maar hetgeen ten monde uitgaat, dat ontreinigt de mens. Toen kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden tot hem, weet gij wel dat de fariseeën deze reden horende geërgerd zijn geweest? Maar hij antwoordende zeide, alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen varen, zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien u de blinde leidt, zo zullen zij beiden in de gracht vallen. En Petrus antwoordende zeide tot hem, verklaar ons deze gelijkenis. Maar Jezus zeide, zijt ook gij lieden alsnog onwetende? Verstaat gij nog niet dat al wat ten monde ingaat in de buik komt en in de heimelijkheid wordt uitgeworpen? Maar die dingen die ten monde uitgaan, komen voort uit het hart en dezelfde verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens ontreinigen, maar het eten met ongewassen handen ontreinigt de mens niet. Tot zover. Ik vind het altijd vermakelijk hoor, dat vers 2. Zij wassen hun handen niet wanneer zij brood zullen eten. En tegen de tijd dat de hilariteit weer een beetje gezakt is, zal ik maar zeggen, komen we bij vers 20. Wat heel gewoon eindigt met te zeggen, maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet. En dat is het dan maar. Niettemin, er wordt een vraag gesteld aan de Heer Jezus en zijn discipelen, of eigenlijk over zijn discipelen, in vers 2, waarom overtreden uw discipelen de inzetting der ouden? En de Heer antwoordt met de vraag, en waarom overtreedt gij het gebod Gods? En dat is nog niet helemaal hetzelfde natuurlijk, inzettingen der ouden of het gebod Gods. Nou is het ongetwijfeld zo dat de Joodse inzettingen waarover hier gesproken wordt op een of andere wijze ontleend zijn aan de instellingen van de wet. Maar ik moet er altijd bij zeggen, ze zijn ervan afgeleid in de praktijk. En dat betekent dat er een aanzienlijk verschil bestaat tussen wat de wet werkelijk voorschrijft en de toepassing die daaraan gegeven is geworden binnen het Jodendom. En hier vertegenwoordigd uiteraard door de fariseeën, zeg maar de orthodoxie uit het Jodendom, wat inderdaad strak vasthield, niet zozeer aan het woord God, maar wel aan de inzetting der ouden. Dat is nog steeds, helaas, kenmerkend voor orthodoxie. De term veronderstelt dat men trouw is aan de leer, in werkelijkheid is men trouw aan de traditie. En dat is bepaald niet hetzelfde, want de leer zou de leer van de Bijbel moeten zijn. En de traditie is altijd menselijke traditie die in het gunstigste geval zijn oorsprong vindt in de Bijbel. Maar die in veruit de meeste gevallen dan toch die oorsprong volledig is kwijtgeraakt in de loop der tijd. Hoe dan ook, opmerkelijk is dat er hier sprake is van dat de Heer Jezus in Galilea is, terwijl notabene schriftgeleerden uit Jeruzalem en dus uit Judea bij de Heer Jezus komen. Het brengt ons bij de merkwaardige tegenstelling die in de schrift weliswaar niet zo groot is, maar die typologisch wel groot is. De tegenstelling namelijk tussen wat in Judea is, wat in Judea thuis hoort, en dat wat in Galilea thuis hoort. We hebben daar ooit bij stilgestaan naar aanleiding van de eerste hoofdstukken van dit Bijbelboek, waarbij opmerkelijk is dat de Heer Jezus eigenlijk zou thuishoren in Judea en in Jeruzalem, Bethlehem of hoe het maar heet mag allemaal, terwijl hij in werkelijkheid terechtkomt in Nazareth en dat van Gods wegen. En via een droom zelfs aan Jozef duidelijk gemaakt. Denk erom, niet Bethlehem, maar inderdaad Galilea, Nazareth. En toen de Heer zijn optreden begon, was het ook inderdaad in Galilea. En zelfs meer naar het noorden, want dat is wel allemaal wat er gezegd wordt. En niet Judea. De gedachte is namelijk dat met name Judea strak vasthoudt aan de Joodse inzettingen. En dat in Galilea veel minder het geval is. En nog afgezien dan van de typologie die erachter steekt, dat Judea nou eenmaal staat voor het Joodse land en dus voor het Joodse volk. En dat Galilea heet Galilea der Heidenen officieel en daarom meer spreekt over heidenen dan wel eigenlijk over de 10 stammen van Israël. Dat komt dus in een andere kring terecht. Hoe dat ook zij, dan speelt hij verder niet zo'n grote rol meer in dit schriftgedeelte. Maar hoe het ook zij, dit zijn natuurlijk schriftgeleerden uit de fariseeën. Er staat schriftgeleerden en fariseeën, maar dat betekent uiteraard schriftgeleerden die behoren tot de categorie van de fariseeën. Zij waren van Jeruzalem. Waarom weet ik ook niet. Maar in ieder geval vertegenwoordigen ze daarmee, maar dat blijkt in de praktijk ook, het wettische judaïsme, het orthodoxe judaïsme, en ze stellen vast dat er inderdaad een ernstige overtreding begaan wordt door de Heer en zijn discipelen. Ja, kijk, als je nou niks anders hebt om vast te stellen, dan zal het wel meevallen, hè. Maar het moet ernstig zijn, ze kunnen niks anders vinden dan dat ze de handen niet wassen voor het eten. Waarom ze dat niet doen, weet ik ook niet. Ik doe het ook altijd. Maar goed, daar gaat het nou niet om, hè. Want mijn moeder hoort het bandje misschien, dus dan worden wij even zeggen natuurlijk, hè. Zij wassen hun handen niet wanneer zij brood zullen eten. Onder de Joodse voorschriften wordt er heel wat afgereinigd. Bij dramatische af. Later zelfs overgenomen door ene Pilatus die ook zijn handen waste. En zo zit het ongeveer. In onschuld heet zoiets. Het was in water, hoor. Maar goed. Maar de gedachte is natuurlijk dat de reiniging, de uitwendige reiniging van de mens, zoals die onder de wet min of meer werd voorgeschreven, feitelijk de uitbeelding is van de reiniging die onder het nieuwe verbond tot stand zou komen. Reiniging namelijk van de inwendige mens. Dat is makkelijk aan te tonen, want er staat bijna letterlijk in Hebreeën hoofdstuk 10, waar staat dat waar wij leven onder het nieuwe verbond, zouden wij met vrijmoedigheid naderen tot die hoge priester van het nieuwe verbond. Hebreeën 10. Wij zouden namelijk met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom. Vers 20. Op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft, enzovoorts. En dan vers 22. Zo laat ons toegaan en ons stellen onder het nieuwe verbond en onder de heerschappij van de genade, dus in plaats van de wet. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart. Dat wil zeggen, met een hart dat de waarheid is toegedaan, de waarheid zoekt en de waarheid koestert. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. En dat waarachtige hart en zekerheid des geloofs hoort natuurlijk bij elkaar. Waar het hart de waarheid is toegedaan, vertrouwt men op de waarheid, zoekt men de waarheid en gelooft men dus. Hè. En dat is ook wat men met hart zou doen volgens de schrift. Hè. Met het hart zou men geloven. Dus ons in volle verzekerdheid des geloofs. En dan staat er, de harten, vertaald met onze harten, gereinigd zijnde van het kwaad geweten. De harten gereinigd dus, gewoon door het woord wat daarin woont. De harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. En als nou de vraag zou zijn, wat hoort er niet in het rijtje thuis, dan is dat uiteraard het lichaam gewassen zijnde met rein water. Voor degene die het uitschrijft, rein met een korte ei. Nou goed. Want dat is heel wat anders dan rein water. Maar goed. Het lichaam gewassen zijn er met rein water. Maar het moet duidelijk zijn waarom het hier staat. Die wassing van het lichaam met rein water heeft van doen met de oude oud-testamentische instelling, ook nog steeds een Joodse instelling. Een Joodse doop, feitelijk. Het Hebreeuwse woord ontgaat mij daar altijd van, dus ik kan het hier ook niet noemen. Maar dat bestaat nou eenmaal. Maar een reiniging dus naar Joodse instellingen, maar tegelijkertijd ook in overeenstemming met wettige voorschriften. Maar de gedachte is dat de uitwendige reiniging van het lichaam de uitbeelding is van de inwendige reiniging van de mens, namelijk de reiniging van het hart. Zo is dat nou eenmaal. En al die uitwendige rituelen zoals ze onder de wet opgelegd waren, die zijn nou eenmaal een uitbeelding van meer inwendige waarheden, zoals die onder het nieuwe verbond tot stand zou komen. Dat is makkelijk genoeg. De apostel Petrus trouwens zegt, de apostel Petrus zegt iets dergelijks in verband met wat wij dan zouden noemen de christelijke doop. In 1 Petrus 3... vers 21. Waar staat waarvan het tegenbeeld, de doop. Dat is een beetje ingewikkeld om het nauw uit te leggen, maar de gedachte is dat hij in het voorgaande vers gesproken heeft over de zondvloed, waarbij als het ware de hele aarde, of mensheid, gereinigd werd door water. Het is een manier om het te zeggen. Maar daarna vergelijkt hij dat met de doop. Dat is namelijk in wezen hetzelfde beeld. En hij zegt dus waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt. Niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God. Niettemin, de doop waar Petrus het over heeft, is in beginsel een aflegging van de vuiligheid des lichaams. Dus inderdaad de reiniging van de uitwendige mens. Maar hij zegt, die bedoel ik niet, maar ik bedoel een andere doop, of ik bedoel datgene waarvan de doop in water feitelijk de uitbeelding is. En hij zegt dan, maar die een vraag is van een goed geweten tot God. De gedachte is namelijk dat men niet uitwendig, dat niet het lichaam gereinigd zou worden, maar dat het hart dan wel het geweten gereinigd zou worden. Dat gebeurt ook, is ook gebeurd wat ons betreft, en het is gebeurd door de opstanding, staat er ook achter, door de opstanding van Jezus Christus. Dat wil zeggen door zijn dood en opstanding uiteraard, want het ondergaan in het water van de doop, dan wel het beleven van Noach in vers 20 hier, van de zondvloed en het overleven daarvan, is allemaal precies hetzelfde. Het gaat inderdaad om dood en opstanding. En wij kennen het eigenlijk nog iets beter als wedergeboorte. Maar fundamenteel is het ook hetzelfde. Wij zijn immers met Christus gestorven, met Christus opgewekt. Maar dat werd al aangehaald in 1 Petrus 1 vers 3. Waar staat dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Reiniging vindt dus plaats, eigenlijk, uiteindelijk, door dood en opstanding, dat is de enige echte manier, maar een rituele wassing of een doop, want dat is in wezen precies hetzelfde, is daar wel degelijk de uitbeelding van. Voor de goede orde wijs ik er nog maar op dat de doop volgens Petrus dan toch verband houdt met de aflegging van de vuiligheid des lichaams. Het lichaam, niet alleen het hoofd. Laat staan het voorhoofd, maar dat even terzijde natuurlijk, hè. Of moet ik die uitleggen? Nee? Oh, goed. Het hele lichaam dus, was het idee. En ook hier staat, het gaat om het geweten. Het geweten wordt namelijk geacht verontreinigd te zijn. En het geweten en het hart zijn min of meer synoniem. Geweten is namelijk ook de inwendige mens. Dus eigenlijk een functie van de geest van de natuurlijke mens. Maar ik ga het nou toch maar niet uitleggen. Waar het maar om gaat, is dat inderdaad een geweten verontreinigd kan worden. Dat aan de ene kant, maar dat aan de andere kant onze gewetens gereinigd zijn. Of dat onze harten gereinigd zijn van een kwaad geweten. Het is maar waar je het lezen wilt. In de uitspraak die ik zojuist voorlas was uit Hebreeën 10. Waar staat de harten gereinigd zijn van het kwaad geweten. Maar één bladzijde eerder in Hebreeën 9 staat, Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Want waar het om gaat, is niet de reiniging van de uitwendige mens, maar de reiniging van de inwendige mens. Het is uiteindelijk ook niet die uitwendige mens die voor God komt te staan, maar het is die inwendige mens. Dat wat in het hart is, is voor God openbaar. Er zijn vele schriftplaatsen die dat zo zeggen, dat God niet aanziet wat voor ogen is. Dat is wat de mens doet immers. Maar God ziet het hart aan. Dat is het enige wat voor hem telt. Dat is maar waar het om gaat. Dat neemt niet weg dat de uitwendige mens verontreinigd kan worden. Maar de reiniging daarvan is een kwestie van tijd. Want die uitwendige mens zal gewoon sterven. En dat is het dan. Wij raken onze eigen uitwendige mens kwijt. Daar hebben wij dus ook geen problemen meer mee. En of we het nou eerst nog zullen reinigen, of dat we het meteen af zullen leggen, dat is allemaal theorie natuurlijk. Dat betekent in de praktijk niks. Waar het om gaat, is voor God althans, is dat de inwendige mens gereinigd zal worden. En dat zijn dingen die openlijk gezegd worden in deze dagen waarin het nieuwe verbond zou gaan aanbreken. En inmiddels ook aangebroken is uiteraard. Hè. En dat is ook wat voor ons een belangrijke rol speelt. Want het gaat natuurlijk niet alleen maar om die uitwendige wassingen waar deze fariseeën dan over vallen. Maar het gaat om al die instellingen van de wet die van doen hebben met het uitwendige leven. De heer gaat er ook verder op in. Want hij zegt later dat wat de mens ten monde ingaat, ontreinigt hem niet. In Matthäus 15 vers 11. Daar denkt mijn dokter anders over, moet ik u zeggen. Maar het is maar wat je onder de mens verstaat. En van Gods standpunt uit bezien is dit ongetwijfeld volkomen waar. De mens wordt niet verontreinigd door wat de mond ingaat, maar eerder door dat wat de mond uitgaat. Want dat wordt geacht voor te komen uit het hart. Maar daar hebben we het zo nog over. De heer gaat er namelijk niet eens meteen op in. Hij pareert meteen met een andere vraag in vers 3. Daar staat, Matthäus 15 vers 3, maar hij antwoordende zeide tot hen, waarom overtreedt ook gij het gebod Gods door uw inzetting? En dat is een hele sterke. Waar het ging om deze inzetting van de fariseeën, zal ik dan maar zeggen, dat men de handen zou wassen voordat men brood eet, gaat het erom dat de discipelen van de Heer Jezus dat kennelijk nalieten en dat was het dan. Maar in vers 3 verwijst de Heer Jezus zelf niet naar Joodse inzettingen, maar naar inzettingen Gods. Dus hij verwijst naar de Mozaïsche wet in het bijzonder, nadrukkelijk. En dat is nogmaals niet hetzelfde als de Joodse wet, want die is maar een schaduw daarvan als het ware. En de Heer verwijt hen dus dat zij de Mozaïsche wet overtreden. En niet door hem na te laten als zodanig, maar door er andere inzettingen voor in de plaats te stellen. Want dat is wat in de praktijk gebeurde. Zo zien wij dat gewoonlijk niet, en de Joden evenmin, maar niettemin gebeurde dat. Wat namelijk gebeurt, is dat de wet hier en daar voorschriften geeft die vrij algemeen zijn. En wat er dan gebeurt, is dat de Joodse traditie er zich mee bezighoudt en daar dan toepassingen van geeft. En die ook tot wet maakt, zal ik maar zeggen. Waarbij de wetten die men zelf maakt in de praktijk in de plaats komen voor die ene wet die eraan ten grondslag lag. Hebben jullie dat? Je kunt ook anders zeggen, de jurisprudentie komt in de plaats van de wet. Dat is een probleem wat altijd ontstaat overigens na verloop van tijd. Na verloop van tijd lost men het op door de wet dan maar te veranderen of te wijzigen. En dat is ongeveer de enige manier om van al die ellendige jurisprudentie af te komen. Want de ervaring leert dat van wetten na verloop van tijd weinig meer overblijft als die wet al, weet ik hoe vaak, is moeten worden toegepast. Want dan moet de rechter een uitspraak doen enzovoort. En die uitspraak wordt automatisch ook tot wet. Volgende rechtszaken beroepen zich op een uitspraak van een eerdere rechter en zo gaat het. Zo ontstaan allerlei toepassingen van bepaalde grondbeginselen. Maar die toepassingen worden zelf wetten en komen in de plaats van de oorspronkelijke. En dat staat hier ook, want de Heer demonstreert dat meteen. Hij zegt wel in vers 4, want God heeft geboden, zeggende, eert uw vader en moeder. En God heeft ook geboden, wie vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. Dat is niet niks. Hè? Dat is een sterke wet, zal ik maar zeggen, met zware sancties erop. Nou goed, in mijn Bijbel staan de verwijzingen onder naar allerlei schriftplaatsen in de wet, dus het zal wel zo wezen, denk ik altijd, maar wij kennen die wet langzamerhand. Het is een van de 10 geboden, trouwens, heb ik begrepen. Ja, dat hoorde ik laat, maar goed, daar gaat het nog niet over, hè. Maar dat is zo, eert uw vader en uw moeder, opdat het u wel gaat, uw lang leven op de aarde, enzovoorts. Nee, ik heb dat gelezen in Efeze, zuster, hè. Efeze 5. Maar dat doet er nou niet. Er was 6 inmiddels. Goed. Maar men zou vader of moeder eren. Als men het tegenovergestelde doet, zou men de dood sterven, staat er. Maar de Heer zegt dan, maar gij zegt, zo wie tot vader of moeder zal zeggen, het is een gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen, en zijn vader of zijn moeder geenszins zal eren, die voldoet, staat er dan achter. Je wordt ongelukkig gezind, denk ik altijd maar. Maar de betekenis ervan, die hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Het idee is namelijk dat de kinderen tot vader of moeder zeggen, alsjeblieft, een gave. En er staat dan, het is een gave. Maar dat zou dan moeten zijn, hier is een gave. Alsjeblieft, daar heb je een gave. Een cadeautje van de kinderen aan de ouders. En dat komt er ongeveer op neer dat waar men dat doet, vindt de Joodse wet het voldoende. Dan heb je voldoende je vader en moeder geëerd. Nou ja, dat blijft niet bij één cadeautje overigens. Het gaat echt wel wat breder. Want er staat, het is een gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen. Zodat de kinderen geacht worden, in de breedte, hun ouders te verzorgen, bij te staan, te geven wat ze nodig hebben enzovoorts. Dat is trouwens een heel voor de hand liggende zaak. En onder de meeste volken is dat een gangbare traditie. In Nederland niet meer. Hè? Ja. Maar zei mijn vader ook altijd, die zei, eer brengt een arme vader met smart 8 kinderen groot. En dan?
Ja.
Dan dat die kinderen hem weer helpen in de nood. Later, ja. Waar dat vandaan komt, weet ik niet. Dat rijmpje. Maar onder de meeste volkeren is het zo dat veel kinderen worden als een zegen beschouwd, omdat het een goede levensverzekering is. In ieder geval een goed pensioenvoorziening en hoe het allemaal maar heet mag. En daar is weinig tegen in te brengen. Het is bovendien een betrekkelijk goedkope manier. Kijken of er geprotesteerd wordt. Dan leer ik u wel beter kennen. Hè? Zijn ze duur tegenwoordig? Dat is nog niet het ergste. Ze zijn soms lastig, dat is nog erger. Maar vooruit maar. Toen hebben we de kinderbijslag uitgevonden, ja. En dat maakt het leven weer ingewikkeld, dat soort zaken. Maar het idee is inderdaad dat de kinderen de ouders zouden moeten verzorgen op hun oude dag. En als men dat dan doet binnen het Jodendom, daar komt het op neer, dan is het verder wel goed. Maar de Heer is het er kennelijk niet mee eens, want hij heeft kennelijk een andere uitleg van deze uitspraak, eer uw vader en uw moeder. Men zou vader en moeder niet eren slechts door hen te verzorgen, maar men zou vader en moeder eren door hun voorbeeld na te volgen. Toen zei er natuurlijk iemand, maar als dat nou een slecht voorbeeld is, dan zeg ik, daar heb ik geen verstand van, ik heb alleen de goede voorbeelden gehad. En dan zegt u natuurlijk weer, dus je wist het wel. En nou goed, dat kunnen we nog even. Maar het beginsel is gewoon dit, dat binnen Israël men inderdaad zou vasthouden aan de traditie, dat de kinderen inderdaad zouden leven naar het voorbeeld van de ouders. Maar dat begint dan al bij de situatie van de uittocht uit Egypte, zal ik maar zeggen. En misschien moet je het nog verder terugvoeren naar bijvoorbeeld Abraham en Sarah en Isaac en Rebecca en Jacob en weet ik het niet precies meer. Lea en Rachel, hè. Of dat nog een goed voorbeeld is, weet ik niet. Het hangt er maar vanaf wat je eruit haalt. Maar het idee is dat zij... laat ik het lezen met een Bijbeltekst, dat is makkelijker, hè. Ik zoek even op Romeinen 4, geloof ik. Waar het een en ander gezegd wordt over de besnijdenis onder andere. Waarin vers 12 staat, en ik ruk hem helemaal uit zijn verband natuurlijk. Maar er staat in vers 12 van Romeinen 4 dat Abraham vader zou zijn van de besnijdenis en dus van degene die besneden zijn. Degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham. Men zou namelijk navolger van Abraham zijn, niet alleen via de besnijdenis, maar men zou wandelen in de voetstappen des geloofs van Abraham. Men zou zijn geloof navolgen en op die wijze Abraham eren, is de gedachte. De normale gang van zaken is trouwens dat kinderen in de eerste plaats navolgers zijn van de ouders, het voorbeeld aannemen van de ouders. De beste opvoeding bestaat er dan ook uit dat de ouders gewoon hun eigen leven leiden en dat in alle openbaarheid voor de kinderen. Of de ouders moeten vinden dat dat geen goed voorbeeld is, dan moeten ze andere maatregelen treffen. En dat gebeurt dikwijls dan ook dus. Maar de normale gang van zaken is inderdaad dat de kinderen getuigen zijn gewoon van, van het leven van hun ouders. En daar in die voetstappen inderdaad verder wandelen. En als dat goed was, dan is er geen enkel probleem. En dat is waar de traditie van het volk Israël inderdaad toe zou moeten leiden. Men zou namelijk vader en moeder eren en naar dat voorbeeld wandelen. Dat is de grootste eer voor de ouders, dat de kinderen wandelen in de voetsporen van de ouders. Of niet? Of weten wij dat ook niet meer? Nou, dat is in ieder geval de gang van zaken. En voor degenen die het echt diep willen zoeken, als je bij vader en moeder, bij Israël denkt aan vader en moeder, kom je uiteindelijk bij de Heer zelf terecht, die in mezelf Israël verwekt heeft. Het hele volk heeft verwekt en hij is in ieder geval de vader dan. En die zou men dan toch in ieder geval eren. Maar goed. Maar Israël maakte zich vanaf, het Joodse volk maakte zich vanaf, brengen het terug tot voorschriften met betrekking tot het onderhoud van de ouders, en dat zal dan wel genoeg wezen. En dat is dan de Joodse inzetting die in de plaats komt van de wettige instelling van eer uw vader en uw moeder. Dat is maar waar het om gaat. En zo zijn er natuurlijk vele voorbeelden te noemen. Maar dit is het voorbeeld wat door de Heer Jezus zelf wordt aangehaald. Waarbij dus eigen geboden, uw inzetting uit vers 3, in de plaats komt van het gebod Gods. En dat is een van de manieren, overigens, maar dat even terzijde, dat is een van de manieren waarop gewoonlijk de Bijbel geweld wordt aangedaan. Dat wil zeggen, men vindt een bepaalde uitspraak in de Bijbel, men weet er geen raad mee, of komt niet gelegen, of men vindt dat men hem zo niet kan toepassen, enzovoorts, en schrijft er dus een boek over. Duizenden. Maar goed, hè? Maar men schrijft er een boek over, bij wijze van spreken. Daarna wordt dat boek de norm. En die Bijbeltekst die er aan de grondslag ligt, die is iedereen vergeten, want het speelt geen rol meer. Hij wordt uitgelegd en die uitleg, dat is waar het om gaat. En dat gebeurt overal. Kijk, wij moesten vroeger op school leren, ik was op een gereformeerde lagere school, en dan moesten wij leren over de kerkhervorming en de 80-jarige oorlog. En toen mochten we ook nog zingen wie Nederlands bloed in de aderen vloeit, dat was toen nog zo. Maar goed, en nog zo wat van die liederen die nou uiterst verdacht geworden zijn. Maar vooruit. Hè? Ja, was toch zo. Nou goed, in ieder geval, daar leren wij dus dat in de dagen van de kerkhervorming het bezwaar van een van de grootste bezwaren was van de protestanten tegen de Rooms-Katholieken, dat bij de Rooms-Katholieken de Bijbel zelf geen gezag had, want dat het gezag van de kerk stond boven de Bijbel. Niet wat de Bijbel zei, maar wat de kerk ervan zei. Eventueel over de Bijbel, maar die heb je dan niet meer nodig natuurlijk. Hè? Dus wat de kerk zei, dat is wet en regel, dat is waarheid, enzovoorts. En wat de Bijbel zegt, ja, dat stond ergens daaronder. Nog afgezien van dat die Bijbels in die dagen gewoon verboden waren. Hè? Dat wil zeggen, niemand, een particulier mocht niet eens een Bijbel hebben. Hij kon hem toch niet betalen, dat is weer wat anders. Maar hij mocht hem ook niet hebben. Nou goed. Achteraf heb ik geleerd, maar dat wist ik toen niet. Hè? Achteraf heb ik geleerd dat bij het tegenwoordige protestantisme zo in het algemeen, ik veeg het maar bij elkaar, dat neemt iedereen me dan kwalijk, dus dan hebben we daar geen probleem over. Hè? Spreek alles bij elkaar. Achteraf heb ik geleerd dat in het protestantisme vandaag, maar dat is alweer even zo, precies hetzelfde van toepassing is. Namelijk dat de Bijbel absoluut niks te zeggen heeft. Het gaat er maar om hoe de oudvaders, want die zijn inmiddels oud, overleden eigenlijk, maar vooruit. Maar wat die oudvaders ervan gezegd hebben, dat is waar het om gaat. Niet en, de Bijbel, nou ja. En als het heel erg orthodox is, dan is het de Bijbel, dat is dan wel goed, maar dan moet je hem wel lezen in het licht van de. Van de. Er waren andere. De belijdenisgeschriften, zei ze geloof ik, maar ik wist nooit wat dat was. En dat weet ik nou nog niet. En ik doe mijn best om het ook niet te weten, eerlijk gezegd. Nee, niet om er lelijk over te doen, maar gewoon als die dingen die functie hebben, dan moet ik ze niet. Als ze een bedekking leggen over de. Natuurlijk, aan de andere kant spreekt men er positief over en zegt ze brengen de Bijbel dichter bij de mensen. Ze verklaren het woord Gods aan de mens enzovoort. Ja, daarvoor zijn ze wellicht geschreven, maar je zou die geschriften moeten lezen in het licht van de Bijbel en niet de Bijbel lezen in het licht van de belijdenisgeschrift. En om geen risico te lopen, lees ik dus alleen de Bijbel. En ook een heleboel andere boeken, zolang ze maar geen belijdenisgeschrift hebben. Dat meen ik echt. Daar ben ik een beetje allergisch voor. Maar dat is wat bij de Joden net zo goed gebeurde. Wij denken dat Joden Bijbelkennis hebben, de Bijbel bestuderen. Althans het Oude Testament. Nou, vergeet het maar rustig. Dat is absoluut niet het geval. Dus als je op een afbeelding een Jood ziet met een boek voor zich, of iets dergelijks met een rol voor zich, moet je niet denken dat dat de Bijbel is, want dat is niet zo. Dat is de Talmud of een onderdeel daarvan, maar het is zeer beslist niet de Bijbel. Wie is daar niet voor? Hij wordt wel voorgelezen, de Bijbel, het grootste gedeelte althans, behalve enkele gedeelten die heel slecht te verklaren zijn binnen hun traditie, dus die worden overgeslagen. Ja, dat is nou eenmaal zo, hè? Gebeurt. Maar die worden voorgelezen en inderdaad op een toon die wij in christelijke kerken ook tegenkomen, op een toon namelijk die het volstrekt onmogelijk maakt om er ook maar iets van te begrijpen. Nee, en bij het christendom is men zover nog niet helemaal, maar bij de Joden worden dus gezongen. Met een voorgeschreven melodie. Als je een Hebreeuwse Bijbel hebt, staat dat er ongeveer ook bij genoteerd. Met al die gekke tekentjes boven de tekst enzovoort. Hè. En daar gaat het maar om. Maar er wordt dus ritueel voorgelezen. Ik heb het zelf meegemaakt in de synagoge, nog op een feestdag ook. Want op een gewone sabbat denk je er niet over om naar een synagoge te gaan. Maar op een, wat was het ook weer, geloof ik. Dan denk je daar eens over, hè, om daar eens bij te gaan zitten. En er is nog een feestdag ook. En er werd inderdaad de Bijbel voorgelezen. Maar het publiek zit gewoon door elkaar te praten. Hè? En voor mij zat een die sprak met iemand die zat twee rijen achter mij. Dus ik moest steeds opzij. En dan zat ze om me heen te kijken. En dat is echt waar. De synagoge in Amsterdam. Een paar jaar terug. Ja. Het leek wel een jodenkerk, dus de jaren precies. Ja. Daar komt die uitdrukking vandaan. En ik bedoelde niet de spot mee te drijven, voor iedereen zijn traditie best. Maar waar het om gaat, is dat men die Bijbel zou lezen en geloven. Dat men hem ook plechtig voorleest, op toon. Dat vind ik prima hoor. Dat maakt me verder niet uit dat er boeken over geschreven worden. Heel goed. Maar men moet die Bijbel lezen, dat is waar het om gaat. En hem niet vervangen door iets anders. En dat is wat er gebeurt. Overal. Dat is een beetje Jodendom gebeurd, tot in onze dagen, dat gebeurt in het christendom enzovoort. Dat gebeurt nu nog, durf ik dat niet te vertellen, ik heb iemand gekend uit de Vrije Kringen. Vrije Kringen, die bestond er om zo'n pak papier in te leveren, laat ik het daarbij houden. Zo'n pak papier met allerlei voorschriften en regels die zouden moeten gelden voor een op te richten plaatselijke vrije gemeente van bijbelvaste en gelovige christenen. Dat was zo'n pak, geen namen noemen, hè? Want jij weet over wie ik het heb. Ja, zo'n pak papier. Ik heb het nog een poos bewaard. En daarna was het brandhout op. En, nou ja. Dan heb ik het in de open haard maar gegooid. Want je kunt er niet blijven bewaren, die dingen. Maar echt waar, allemaal van hoe dat zou moeten. Hoe je een plaatselijke gemeente moet regelen enzovoort. Komt prompt in de plaats van wat de Bijbel er zelf van zegt. Ik zeg niet dat de bedoelingen verkeerd waren. Ik zeg alleen dat de methode verkeerd is. Aan iemand goede bedoelingen twijfel ik niet zo snel. Maar dat de verkeerde methoden gebruikt worden, dat is duidelijk. Men stelt eigen voorschriften, wetten en regels. Daar had ik het nu net ook over. Wetten en regels stelt men in de plaats van het woord Gods. En dat is wat in die dagen onder de Joden ook al het geval was. En dat is nu nog zo. Het zijn nog steeds diezelfde wetten en regels. En dus zegt de Heer in vers 6 van Matteüs 15. En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting. Zo werkt dat. Zo wordt het woord van God. Ja, gebod staat er, maar gebod is nog altijd gewoon onderwijzing of woord. Het woord Gods wordt zo krachteloos gemaakt omdat men er iets anders voor in de plaats stelt. Dat is netjes gezegd. In de praktijk legt men er iets overheen. Want dat is wat in werkelijkheid gebeurt. En dat staat natuurlijk letterlijk in. Waar stond het ook alweer? In 1 Korinthe. 2 Korinthe. Ik heb 2 Korinthe 3. Ja. In 2 Korinthe 3. Tot op de dag van vandaag, als Mozes gelezen wordt, ligt er een bedekking over de Bijbel. En daarmee over een hart. Het is maar hoe je het zegt, want het is toch hetzelfde. En die bedekking, die bestaat gewoon uit de eigen redeneringen. Sommigen doen er heel mystiek over. Zo van het Joodse volk is verhard en hun ogen zijn bedekt. Of de Bijbel is bedekt, want er staat in de Bijbel zelf dat het zo is. Maar wat is die bedekking dan? Sommigen denken dat het domheid is alleen maar. Of gebrek aan inzicht. Maar dat is niet zo. Dan mankeert er niet aan. Waar het dan mankeert niet iets. Er is iets te veel. Wat er is, is namelijk de eigen verzameling, wetten, regels, dingen, vooroordelen die men heeft, dingen die men meent te moeten geloven enzovoorts. En die worden over de Bijbel heen gelegd en dat gebeurt altijd. Zelfs ik maak het nog mee dat mensen naar een bijbelstudieavond komen en helemaal geen Bijbel meenemen. Dat gebeurt mij trouwens ook wel eens, maar dan heb ik hem gewoon vergeten. Dan ligt hij nog op mijn bureau. Maar er zijn mensen die vinden dat helemaal niet nodig. Die komen een verhaal aanhoren wat iemand ervan gaat zeggen. Ik ben mooi klaar mee. Ik ben altijd geneigd om te zeggen van gaat u er maar uit of zo. Want het woord over de Bijbel is waardeloos. Het gaat om het schrift zelf. Maar de bedekking is inderdaad de bedekking die gevormd wordt door de eigen vooroordelen, de eigen filosofieën, eigen beredeneringen enzovoort. De bedekking is dus eigenlijk gewoon theologie, want dat is wat het is. Nou ja, niet alles wat je theologie kunt noemen fungeert als bedekking, maar wat als bedekking fungeert is theologie per definitie. Zogenaamde verklaring die er overheen gelegd wordt, waardoor je er nooit meer wat van snapt. Het is wel erg genoeg dat we met vertalingen moeten werken, want die fungeren ook als bedekking soms. Dan prik je er op een gegeven moment vanzelf doorheen hoor. Als je met de schrift bezig bent, welke vertaling het ook is. Maar niettemin, men zal geen bedekking eroverheen leggen. En dus doordringen tot het woord Gods als zodanig. Niet alleen hier in het Nieuwe Testament, maar uiteraard ook gewoon in het Oude en zelfs in het bijzonder in de wet. Want daarover gaat het hier. Trouwens, de Heer Jezus twijfelt wel aan hun goede bedoelingen. Want die spreekt hen aan met gij geveinsden. En dat is heel wat anders dan broeders en zusters. Gij geveinsden. Gij huichelaars. Tegenwoordig zeggen wij in het Nederlands gij fariseeën. En bedoelen dan huichelaars. Dat woord heeft die betekenis gekregen door dit soort uitspraken. Maar geveinsden wil zeggen dat de Heer ervan uitgaat dat deze schriftgeleerden, fariseeën uit vers 1, wel degelijk beter wisten. En in de praktijk is dat gewoonlijk ook zo. Degenen die ons opzadelen, sorry voor het woord, maar schiet me eens anders binnen. Maar degenen die ons opzadelen dan met al die wetten en regels en die verklaringen die zo nodig de Bijbel voor ons moeten verhelderen. Degenen die dat doen, weten gewoonlijk waar ze mee bezig zijn. En kijk het maar na, volg maar kerkelijke publicaties, zal ik maar zeggen. Of gewoon in een christelijke krant. Volg maar eens wat er over gezegd werd, wat de discussies zijn, wat de thema's zijn waar theologen zich mee bezighouden. Die zeggen dat gewoon. Die zijn bezig met een bepaalde gedachte te ontwikkelen, naar eigen inzicht enzovoort. God is zoveel jaar lang een man geweest, er moet nou maar eens een vrouw wezen. Dus ontwikkelt men een feministische theologie. Die kunnen feministisch theologen zijn ook. Ik zag er van de week een voorbij schuiven op de televisie. Dus dan komt dat nu weer boven. Ik weet niet wat ze verder te zeggen had, want die denkt toch niet dat ik daarop wacht.
Kom. Dat is toch geen vijzen
meer? Kijk nog liever naar het weerbericht.
Hè? Dat is toch geen vijzen meer? Ik denk het toch zo.
Dat is feinzen. Dat is feinzen. Wat zij vertellen, daarvan weten zij 100% zeker dat het volstrekt, maar dan ook volstrekt onbijbels is. Maar ze brengen het je alsof het bijbels verantwoord zou zijn. Nou, hoe zeg je zoiets anders? Ze brengen het je als theologen, als vertegenwoordigers van God. Dat de mensen die ervoor gestudeerd hebben, zij zijn de autoriteiten, zij zijn daar verantwoordelijk voor enzovoorts. Maar heel bewust ontwikkelen ze leerstellingen die volstrekt, maar nog volstrekt onbijbels zijn. Zo is het nou eenmaal. Ik kan het ook niet helpen. Ja, ik ben maar een buitenstaander, dus ik schijn geen kritiek te mogen hebben. Maar u denkt toch niet dat ik het met zulke inzichten te midden van hen zou kunnen uithouden? Natuurlijk ben je dan buitenstaander. Je hoeft niet te verwachten dat die mensen dat zelf zeggen. Maar zo is het nou eenmaal. Ik heb al vaker een voorbeeld gebruikt, dat is alweer langzamerhand wat verouderd. Maar ik zo'n pil heb ik thuis liggen, zo'n dik boek. Dat heb ik niet gelezen. Kom nou. Van ene Hans Jansen. Theoloog. De christelijke theologie sinds Auschwitz. Ken je dat? Nou, god, plaatje van prikkeldraad ervoor op enzovoort, dan verkoopt het beter. Nou. Ja, ik ben wel zakelijk hoor. Goed. Maar niet in dit werk. Maar goed. En het hele betoog gaat erover dat aangezien het Joodse volk nu zo zwaar geleden heeft in de laatste wereldoorlog, dat het zo hè, dus dat lijden dat moet nou maar afgelopen wezen, dus moeten wij onze theologie, wij christenen moeten nu onze theologie veranderen. Mogen Israël het Joodse volk niet langer zien als dat ongelovige volk, laat staan als godsmoordenaars. He, want dat is ook wel zo'n gedachte enzovoort. Dus de Bijbelse uitspraken die negatief zijn over het Joodse volk als zodanig, alsof er geen negatieve uitspraken in de Bijbel staan over alle heidense volken, maar God. Maar de negatieve uitspraken in de Bijbel over het Joodse volk, die moeten nou anders geïnterpreteerd worden, of weggelaten worden, overgeslagen worden, weet je veel, enzovoort. Wat een onzin. Die Bijbel verandert toch niet? En wat er ook gebeurt in de wereld, Gods woord houdt stand, maar het was een hervormer die dat liet zingen. Gaat niet zingen straks hoor, want ik kan het niet spelen. Nee. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Er zegt weer iemand, ja dat was Luther en die had het ook niet zo erg op met de Joden. Zeg ik, nee, dat weet ik. Met ongelovigen hebben we over het algemeen niet zo geweldig veel op. Zo is dat toch. Zijn niet onze vrienden. Nou ja, wat de Joden betreft zijn beminden om der vaderen wil, maar niet beminden om hun verdiensten of iets dergelijks, want dat is bepaald niet het geval. Niettemin beminden. Maar om nou de Bijbel te gaan veranderen, eenvoudig vanwege historische gebeurtenissen, dat gaat toch wel een beetje erg ver. En dan te bedenken dat ik het boek, ik heb er twee namelijk, maar dat ik een van die twee cadeau kreeg van een Joodse zuster. Hoor je mij zeggen? Ik had moeten zeggen een zuster. Een christin die mij kent in ieder geval vanaf mijn geboorte. Maar die mij ter verantwoording zou roepen omdat ik een antisemitische visie zou hebben ineens. Wat een dwaasheid. Alsof zij zelf ook niet gewoon behouden was geworden door geloof in de Heer Jezus Christus. En zonder de Joodse traditie. En zonder de Joodse wet. En die gaf mij dat boek, dat moest ik maar eens lezen. Die was dus van mening dat je toch de Bijbel dan moest veranderen sinds de Holocaust. Wat een dwaasheid soms. Hè? Nou, dat noem ik geveinsd. Of dat met opzet gebeurt, broeder, dat weet ik niet, maar ik noem het geveinsd. Die mensen handelen anders en leren anders dan zij weten. Zij weten namelijk beter, maar willen niet beter weten. Zo zit dat gewoon. En de waarheid wordt daarmee in ongerechtigheid ten onder gehouden. En dat is wat de schrift zegt, niet eens van het Joodse volk, maar van de wereld als zodanig, van de mensheid. En daar wordt van gezegd, dat is Romeinen 1, dat de toorn Gods geopenbaard wordt over diegenen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat moet je als gelovige maar doen, als christen. Nou. Goed, gij geveinzen, de Heer heeft er geen goede woorden voor over. Gij geveinzen, wel heeft Jesaja van u geprofiteerd, en Jesaja heeft wel meer van dit soort uitspraken geprofiteerd die steeds op deze wijze worden aangehaald, weet u wel. Want in Matthäus 13 kwamen we ook al bij zo'n uitspraak over de verblindheid van Israël. En daarvan zei Paulus in Handelingen 28, wel heeft Jesaja geprofiteerd, zeggende tot dit volk, horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar bemerkt niet, enzovoorts. En nu is de Heer Jezus hier, die zegt, wel heeft Jesaja van u geprofiteerd, zeggende, dit volk genaakt mij met hun mond, en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Nou, dat is geveinsdheid. Andere dingen spreken dan die in het hart zijn. Nou goed. Het is trouwens een aardige uitspraak uit Jesaja 29. Ik zoek hem eens even op. En dat is juist nadat in Jesaja 28 uitgebreid door de profeet gesproken werd over de situatie zoals die inmiddels bestaat in onze bedeling, waarin door een andere taal, Grieks namelijk, door een andere taal tot dit volk gesproken wordt en zij ook al zo niet horen. Maar goed, ik zal er niet verder op ingaan. Maar dat is Jesaja 29. Nou, ik lees maar vanaf vers 10, dan kom ik hem wel tegen, denk ik. Ik lees vers 10, hè. Want de Heere heeft over u de uitgegoten geest des diepe slaaps en heeft uw ogen toegesloten, de profeten en uw hoofden en de zieners heeft hij verblind. Dat is de situatie van het volk in onze dagen. Daarom is jullieden alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek. Het welk men geeft aan een die lezen kan, zeggende, lees toch dit. En hij zegt, ik kan niet, want het is verzegeld. En soms denk ik, ik heb soms van die cynische gedachten. Soms denk ik dat ze daarom eeuwenlang van die koperen sloten gemaakt hebben op de Bijbel. Hè? Ik weet niet wat anders voor is. Weet iemand dat? Wat het verdient? Ja, dat bedoel ik dus ook. Ja. Dat de stof niet tussen de bladen kan komen, ja. Ja. Dan moet je hem dus gewoon dicht houden, daar zijn die sloten voor. Koper hang- en sluitwerk heet zoiets. Nou goed. Verzegeld. Of men, vers 12, of men geeft het boek aan een die niet lezen kan en zegt, lees toch dit. En hij zegt, ik kan niet lezen. Dan heb je niet veel aan een boek. Als die verzegeld is, of je kunt niet lezen, toch? Niks dus heb je er dan aan, hè? En er staat, want de Heer heeft gezegd, daarom dat dit volk tot mij nadert met zijn mond en zij mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van mij doen en hun vrezen, waarmee ze mij vrezen, mensen geboden zijn die hun geleerd zijn. Daarom, ziet, ik zal voorts wonderlijk handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaarlijk. Hoe vindt u die? He? Want er gebeurt iets wonderlijks. Paulus haalde ook zo'n uitspraak aan. Die zei, zie ik werk, een werk in uw dagen. Dat zo wonderlijk is als iemand het u vertelt, je zult het niet geloven. Weet je nog, het handelingen 13. En zo is het natuurlijk ook. U moet bedenken namelijk dat de uitspraken hier in, over die verblindheid en over zij eren mij met de lippen, maar niet met hun hart, dat het uitspraken zijn kennelijk niet over 12 stammen van Israël. Daar komt het verhaal dus weer. Zijn dus geen uitspraken over 12 stammen van Israël, het zijn uitspraken over de 2 stammen, over het Joodse volk. Want zo worden ze door de Heer van toepassing gebracht in zijn dagen in Matthäus 15. Waarbij ik er met nadruk nog eens maar weer eens op wijs dat de Joodse godsdienst volstrekt, maar ook volstrekt, niet bestond in de dagen van het tienstammenrijk. En ver voor dat het judaïsme ontstond onder het tweestammenrijk in de ballingschap, in Babel, ver daarvoor waren de tienstammen weggevoerd. Dus die weten absoluut niks van enige vorm van Joodse traditie. En dat is maar waar het om gaat. Zodat deze uitspraken slechts uitspraken kunnen zijn over het Joodse volk en zelfs van na de Babylonische ballingschap. Dat is dus ruim van tevoren, betekent tegelijkertijd dat deze uitspraken hier in Jesaja 29 nauwelijks of eigenlijk helemaal niet kunnen worden toegepast op een deel van Israël of heel Israël in de dagen van Jesaja. Het is dus puur profetisch. En hier wordt een veroordeling uitgesproken over het judaïsme ver voordat het bestond. Nou, en daarvan staat dan in vers 13... dat het is daarom dat dit volk nadert met zijn mond. Dat moet je even doorheen lezen, want elke keer als je in de Bijbel leest over het naderen, met name het naderen tot God, dan is dat een, eigenlijk een Hebreeuwse uitdrukking, die ook de betekenis heeft van offeren. Met andere woorden, die term naderen wordt specifiek toegepast op het naderen tot de tempel en wel met een offer, om een offer te brengen aan Jehovah. Dat is naderen. Wij zeggen dat is offeren, dat is duidelijker. Maar dat is naderen in de Bijbel. Daarom zouden wij naderen tot de troon der genade enzovoorts. Of daarom hebben wij, daarom staat in Hebreeën een uitspraak bijvoorbeeld over het oude verbond, waarvan gezegd wordt dat het een aanleiding is tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. En dan gaat het om het naderen tot God onder het nieuwe verbond, in tegenstelling tot het naderen tot God onder het oude verbond. En onder het oude verbond nadert men tot God nooit met lege handen, dus altijd met een offer. En onder het nieuwe verbond ook. Hetzelfde. Alleen niet een offer volgens de voorschriften, maar wij offeren onszelf. Nou, ons lichaam. Dat is het, hè? Ons lichaam. Dat is onze redelijke eredienst, ja. Precies, ja. Uit Romeinen 12 is dat, hè? Om van Hebreeënbrieven maar te zwijgen. Maar in ieder geval Romeinen 12. Maar hier staat, zij naderen wij met de mond. Dat wil zeggen, men zou naderen met iets en daardoor zou men God dienen. Maar wat van de volgende gezegd wordt is, zij dienen mij, of zij naderen mij, alleen met de mond. Of zij eren mij met hun lippen. Zij spreken van alles uit. Aan voorgeschreven gebeden overigens. Nee, prachtige gebeden. Prachtige boek ook waar het in staat. Dat ik moet zeggen, ja, dat is heel mooi. Maar als het niet uit het hart komt, betekent het niks. En dat is het probleem met gebeden die uit boekjes komen. Er is niks mee, mis natuurlijk. Maar het risico is dat het alleen uit het boekje komt en niet uit het hart. Nee, als het in een boekje staat, kwam het ooit uit iemands hart. Dus daarom zeg ik ook niet dat er wat mis mee is. Dat is ook niet zo. Maar het zou uit het hart moeten komen. Nou, in ieder geval, van hen wordt gezegd, zij naderen mij met hun mond, ze eren mij met hun lippen, doch doen hun hart verre van mij. Het is heel eigenaardig dat met name iemand als Jacobus, met zijn Joodse achtergrond, Jacobus als voorganger, zal ik maar zeggen, van de eerste nogal Joodse christengemeente in Jeruzalem, dat hij weliswaar een brief schrijft van 5 hoofdstukken, maar dat is ongeveer een heel hoofdstuk. En eigenlijk, als u het mij zou vragen, eigenlijk de hele brief gewijd is aan hoe dat zit met het mond en met het hart. Het valt niet op als je de brief even doorneemt, dan zie je slechts boven hoofdstuk 3 staan, het misbruik der tong staat er dan boven. Maar in werkelijkheid gaat de hele brief daarover. Begint met te zeggen dat als dan wijsheid ons ontbreekt, zouden we die van God begeren. En we zouden wijsheid ontvangen. We zouden ons vullen met het woord Gods. We zouden het in onze harten laten planten. Wij zouden dan niet alleen hoorders des woords zijn, maar ook daders des woords. En als iemand dader des woords is, wat doet hij dan?
Dat is een moeilijke, man.
Wat doet... Als hij een dader des woords is, wat doet hij dan? Spreken. Hij hoort, hij is eerst horen des woords, dat is gehoorzaam zijn. Het hart openstellen, geloven. Daders des woords zouden wij worden. Dat wil zeggen de woorden spreken. En daarna staat er ook daders des werks. En in die volgorde. En dat is heel voor de hand liggend, omdat de eerste lichaamsdelen die een mens bewust gebruikt, zijn zijn keel, zijn mond, zijn lippen, zijn tong. Die vier woorden uit Romeinen 3. Waar Paulus aan de hand van het Oude Testament de zondige positie van de natuurlijke mens beschrijft. En dan zegt hij, hun kelen zich opent graf met hun tong plegen zijn bedrog. Slangen van een eind is onder hun lippen enzovoort. Er was iets met de mond ook nog, maar dat weet ik zo gauw niet meer. Maar we gaan over het spreken. Dat zijn de eerste lichaamsdelen die een mens bewust gebruikt. En dat zijn de lichaamsdelen die het eerst gebruikt worden om weer te geven dat wat in het hart is. Dat via het spreken. En daarom komt de zondige natuur van de mens in de eerste plaats eruit. Via de mond en de lippen. Dat zei de Heer Jezus ook in Matthäus 15. De mens wordt verontreinigd door wat ten monde uitgaat. En Paulus zegt dat in het algemeen ter beschrijving van de natuurlijke mens. Jacobus zegt dat ook onder het hoofdstuk misbruik der tong. Maar in dezelfde brief gaat hij er uitgebreid op in dat wij het hart zouden vullen met het woord Gods. En dat dan vervolgens vanuit het hart dat woord ook gesproken zou worden. En dat in ieder geval onze woorden met zout besprengd zouden zijn. Dat wil zeggen dat Gods woord daarmee meekomt, hè. Dat er Gods gedachten zijn die wellicht via onze woorden dan naar buiten komen. Het citaat van het zout was trouwens van Paulus uit Colossense. Maar het gaat, de mond. Maar wat hier nou staat, is dat het volk dus inderdaad de mond en dus de lippen gebruikt. En daarmee meent dat dat voldoende is. Dat het daarom gaat. En er zit wel een kern van waarheid in. Want... Maar dan kom je in Deuteronomium 30 terecht, en dus bij Mozes. Want men zou met het hart geloven en vervolgens met de mond belijden ter zaligheid. En meer bekend natuurlijk uit Romeinen 10, waar de apostel Paulus dat aanhaalt en zeker op onze dagen van toepassing brengt. Maar de gedachte is dat men met de mond wel zou belijden, maar dat het alleen wat betekent als het voortkomt uit het gelovige hart. En als men met de mond belijdt zonder dat er sprake is van een gelovig hart, dan betekent zo'n belijdenis dus niks. Waarom kom ik nou toch weer bij protestanten terecht? Maar goed. Hè? Ik bedoel het niet zo, hè. Maar belijdenis doen, dat begrijp je toch, hè? Belijdenis doen... Door de juiste antwoorden geven op de juiste vragen. En is het dan? Dan ga je door naar de volgende ronde. Dat is dan, ja. Dat is dan de hemel, geloof ik. Ik weet daar gelukkig niet zo... Ik weet daar niet zoveel van. En dat vind ik ook helemaal niet nodig. Maar ik weet wel dat er legio zijn die de juiste antwoorden op de vragen kunnen geven. Maar het hart heeft er niets mee van doen. Je wilt toch belijdenis doen als je gaat trouwen. En zeker voordat je kinderen krijgt, want anders kun je die niet laten dopen. En je moet toch je vader en moeder eren. Nou ja, zo kan hij wel weer dus, hè? Anders krijg je daar weer problemen mee. Enzovoort. Dus dat zit allemaal zo ingewikkeld in elkaar. Maar in de Bijbel is het zeer simpel. Men zou maar het hart geloven en dan produceren de lippen, de mond, produceren inderdaad de eer van God. En wij die geloven, zouden... Hem brengen, zouden de Heer brengen, de varren onze lippen. Ken u die? Die uitspraak uit Hosea 14. Wij zouden hem brengen, de varren onze lippen. Waarbij varren staat voor stieren, maar de gedachte is aan offers. En dus worden het offers van de lippen. Er wordt naar verwezen vanuit Hebreeën 13 onder andere. Laat ons dan altijd tot hem brengen een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Maar dan nog alleen uit een gelovig hart Uiteraard. En dat is waar het om gaat. En al dat ceremonieel, al die plechtige gebeden, al die mooie uitspraken, zelfs al die mooie toespraken, betekenen absoluut niks als het niet voorkomt uit het hart. En dus betekent het niks. Ja, het was voorgeschreven, zo moet het nou eenmaal en zo wordt het gedaan. Maar er is niemand, maar er is volstrekt niemand bij gebaat. En de Heer veroordeelde het ook en haalt deze woorden dan ook inderdaad aan. En ook hier staat erbij, ze doen hun hart verre van mij. Zij naderen met hun mond, maar met hun hart zijn ze verre van mij. En dan staat er, en hun vrezen, waarmee ze mij vrezen, zijn mensen geboden die hun geleerd zijn. Het einde van vers 13. In Jesaja 29. Het zijn mensen geboden die hun geleerd zijn. Het is dus overlevering van mensen. Uitdrukking uit Colossense. Eerste beginselen der wereld, overlevering van mensen. En op zich hoeft er niks mis te zijn met menselijke overlevering of menselijke traditie. Sterker nog, wij kunnen niet zonder. En zoals gezegd, de enige fatsoenlijke opvoeding die er bestaat, is er een van overlevering, is er een van traditie. Niet anders dan dat. Daar is op zich niks mis mee. Maar als die overlevering en traditie los komt te staan van Bijbelse waarheid, los van God, los van de Heer, dan betekent het absoluut niks. Dan noemen wij het waarschijnlijk nog wel beschaving, noemen wij het zelfs cultuur en hoe wat dat allemaal heten mag. Maar dat is allemaal onzin. Het heeft geen enkele betekenis. Het heeft geen zin. Dan is het toch onzin. Sommigen houden niet van dat woord, maar dat is het dan toch. En deze uitspraak wordt letterlijk door de Heer herhaald in Matthäus 15. Te vergeefs eren ze mij, lerende leerlingen, die geboden van mensen zijn. 15 vers 9 van Matthäus. Geboden van mensen. Ja, van Joden, nou en. De Heer heeft ze niet gebliefd. En daarbij dienen wij te bedenken dat in de eerste plaats deze verzameling wetten en regels binnen het Jodendom ontstaan is in de ballingschap, toen heel het volk verre was, niet alleen hun hart, maar hun lichaam ook, verre was in de ballingschap, toen men ineens zo nodig. Dat klinkt zo cynisch als ik het zeg, maar dat ligt aan mijn stemgeluid, dat kan ik ook niet helpen. Zal ik het eens zeggen hoe het was, toen het hele volk aan blok in ballingschap was, wat was toen de eerste zorg? Niet laten wij ons bekeren tot de Heer, dat is niet waar. Natuurlijk, precies. Kijk, intelligentie in de zaal. He? Inderdaad. Cultuur bewaren. Zorgen niet te assimileren. Zorgen dat Joodse volk te blijven. Niet opgaan in dat Babylonische volk. Dat is het verhaal. Maar aangezien het geen cultuur had. Mag je dat zeggen? Nou ja, het diende heidense goden. Het was net als alle andere heidense volken. Het diende heidense goden. Daarom werd het in ballingschap gejaagd. Toch? Het onderscheid tussen dat Joodse volk en de heidense volkeren was er nauwelijks. Wat zou het onderscheid moeten zijn? Dat ze ooit een tempel hadden, ja. Die konden ze niet bewaren. Maar tempels stonden er overal in de wereld. Waaronder alle volken. Legio. Nou, wat verder? Als ze een god hadden die ze bij name konden noemen. Ja, dat konden ze onder alle volkeren. Wat is nou typisch Joods? Wat was nou kenmerkend voor het Joodse volk? Ja, wij zouden zeggen kenmerkend was dat ze hun eigen god niet dienden, maar de goden van andere volken. Maar je kunt net zo goed zeggen, net als de andere volken dienden ze niet de enige ware god. Dus wat was het verschil? Men had dus behoefte aan een verschil. Iets waardoor men zich zou onderscheiden van de heidenen, van die Babyloniërs. Men had behoefte aan een eigen Joodse identiteit. Dus wat doet men in de ballingschap? Men had toch nog die eigen God onder die eigen naam, Jehovah, die hadden de heidenen niet. Dus die ging men dienen. Bovendien, cultuur in de oudheid was in hoge mate godsdienst natuurlijk. En meer dan tegenwoordig. Bijna uitsluitend godsdienst. Religie. Dus daar in de ballingschap kwam het judaïsme tot stand. Werd een verzameling wetten en regels gemaakt en ingesteld enzovoort. Niet om trouw te zijn aan de Heer. Of niet om nou eindelijk uitvoering te geven aan Mozaïsche wet. Dat hoefde trouwens toch niet buiten het land. Dat zou alleen in het land moeten, lees de wet maar na. Dus daar hoefde het ook niet. Maar het werd gedaan in ieder geval onder andere opdat men een eigen Joodse identiteit zou hebben. En dat probleem, dat weet u, want we hebben het er vaker over gehad, dat probleem bestaat dus nog steeds voor Joden die niet religieus zijn. Wat is dan hun identiteit? Wat maakt hen tot Jood? Nee, dat weet niemand, weten ze zelf ook niet. En een deel van hen heeft het opgelost door Zionist te worden. Streven naar een eigen Joodse staat in... Maar dat is een dekmantel uiteraard, want dan kun je een Joodse staat hebben als je niet eens eerst weet wat een Jood is. Tja, wat zijn ze van die problemen? Daar komen de Joden zelf ook niet uit. Dus laat het maar voor wat het is. Maar het lijkt mij een duidelijke zaak, als je gewoon historisch beziet, dat het judaïsme als zodanig ontstaan is in de ballingschap, juist en vooral uit een behoefte om een eigen identiteit te hebben. En die heeft men daarna altijd geprobeerd te bewaren, vanzelfsprekend. Dat is de Joodse traditie. Nou, die bestaat dus nu nog. Niet bij alle Joden, althans niet bij allen die ze Joden noemen. Want het is maar de vraag wat je dan onder Jood verstaan moet natuurlijk. Maar het is bepaald niet een echt eerlijke aangelegenheid geweest. Dat betekent dus dat de Heer zich daarmee ging bemoeien toen dat volk de gelegenheid kreeg, ook van Gods wegen na 70 jaar, om terug te keren naar Canaan. En zo kwam het Joodse volk, of althans een deel daarvan, terug uit de Babylonische ballingschap. De 70 jaren waren voorbij, de 70 jaren waarin het land zou moeten braak liggen, omdat ze 70 jubeljaren, de 70 sabbatjaren niet gevierd hadden, was het verhaal. Dus de 70 jaren waren op, dus mochten ze terug en ze kwamen ook terug. Maar nu kwamen ze en importeerden in het land hun Joodse religie. En wat zei de Heer toen? Hij zei, ik heb er niks mee te maken. En hij zei, uw slachtoffer en uw offeranden heb ik niet gewild. En toen kwamen ze in Zacharië, lees je daar bijvoorbeeld, geloof Zacharië 9. Dan komen een paar vrome mensen die komen vragen aan de profeet, aan Zacharia, of ze nou nog moeten vasten, want ze hebben in de ballingschap hebben ze gevast vanwege het beleg rond Jeruzalem, vanwege de inname van Jeruzalem, vanwege de verwoesting van de tempel en nog een gelegenheid, de moord op Gedalia, weet je veel. Maar vier gelegenheden in het jaar Joodse vasten, hadden ze nou net 70 jaar gedaan, maakten deel uit van hun Joodse identiteit, zeg ik nu maar, om niet te zeggen judaïsme, komen ze mee terug in het land, maar nu wordt Jeruzalem herbouwd, de tempel wordt herbouwd, dan komen ze aan Zacharia vragen, netjes vragen van, vraag eens aan de Heer of we nou nog moeten vasten. En weet je wat de Heer zei? Die zegt, hoezo? Hoezo? Van wie moest je vasten dan? Van mij soms? Lees maar na, daar staat er. Ja, ik vertaal het soms wat populairder. Maar dat is wat er staat. Heb jij mij enigszins gevast? Nee, het was een vast, het was een rouwbedrijf om wat hen als volk was overkomen. Maar het was niet om de Heer mee te dienen. En de Heer zegt, ik heb er niks mee te maken als je... Als ik wil je wel wat zeggen... Dat is inmiddels dan Zacharië hoofdstuk 10. De Heer zegt, als het één keer zover is dat al die beloften vervuld worden, en als het koninkrijk van de Messias aanbreekt, dan zul je niet meer vasten, maar dan zul je feesten. Dat scheelt maar één letter. Klinkers niet meer. In plaats van vasten, zullen hoogtijdagen worden enzovoorts. Maar de Heer onthoudt zich verder van commentaar. Maar in het algemeen, in deze profeten van na de ballingschap, wijst de Heer, laat ik het netjes zeggen, wijst de Heer het judaïsme als zodanig af. En in die omstandigheden opent dan de Nieuwtestamentische geschiedenis. En daar wordt het niet anders van. En wat de Heer vroeger al niet bliefde, blieft hij nu nog niet. En dat is ook wat de Heer Jezus zelf zegt. Het zijn uw inzettingen, het zijn geboden van mensen. En dat zou nog niet zo erg zijn, waren het niet dat ze in de plaats komen van het woord Gods. En daar zit het probleem. Er is niks mis met menselijke traditie, maar er is alles mis wanneer het over de Bijbel heen gelegd wordt. Nou, daar zullen we het eerst bij laten, want het is hoog tijd voor de pauze. En zo komen wij bij vers 10 van Matteüs 15. Waar de discussie beëindigd wordt en de heer commentaar geeft, naar aanleiding van de discussie. en zegt... hoort en verstaat. Wat als je het mij vraagt twee keer hetzelfde is natuurlijk. Men zou namelijk op moeten nemen dat wat nu komt, zich eigen moeten maken. Horen en verstaan. Hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt de mens niet. U merkt dat hier pas commentaar gegeven wordt, dus op de vraag... waarom was uw discipelen de handen niet wanneer ze brood zullen eten? Nou, zegt de heer, hetgeen ten monde ingaat, verontreinigt de mens niet. Lichamelijk overigens, wellicht wel. Maar, ja, dus de mens zijn eigen verantwoordelijkheid dan in de eerste plaats. Ik zou niet weten waarom dat nou ineens verband zou houden met religieuze voorschriften. Want het mag dan zo wezen dat bepaalde instellingen onder de wet bepaald gezond zijn, nuttig zijn voor de gezondheid, om zo te zeggen. Maar dat is niet waarvoor ze gegeven waren. Ik moet er altijd om lachen, want als ik dit soort dingen aanhaal, dan moet ik altijd denken aan het oude verhaal wat ze nog steeds overal vertellen over de besnijdenis. Ik weet dat is populair, hè, besnijdenis. Hè? Ja, als je in Amerika niet een heel boekwerk met papieren handtekeningen bij je hebt, zal ik maar zeggen. En je wordt geboren in een ziekenhuis, want dat gebeurt daar als laatst in een ziekenhuis. En je bent toevallig een jongetje, dan word je ogenblikkelijk besneden. Dat doen ze min of meer automatisch, dus vanzelfsprekend. Dat doen ze, waarom? Omdat het gezond is. Dan krijg je vrouw later geen baarmoederhalskanker, heb ik geloof ik, als ik het goed begrepen heb. Dus waar? Zoiets was het in elk geval. Maar goed, verder hoef ik dat niet uit te leggen, want jullie zijn allemaal in dienst geweest. En ik spreek even tot de mannen. En bij geestelijke verzorging heb je al deze dingen geleerd. Toch of niet? Nou, laat maar zitten dan. Goed. Maar het verhaal is dan dat het zo aardig was dat de Israëlieten besneden werden. Want het was voor de hygiëne, vooral in de woestijn natuurlijk, waar je natuurlijk de kans loopt op allerlei besmettelijke ziekten enzovoorts. En dat is van Gods kant uit goed gezien. Ik vraag me altijd af waarom je dan eerst een voorhuid gemaakt heeft om daarna weer eraf te laten halen. Ik hoop dat u het onlogische daarvan inziet. Maar dat heb ik eens van een theoloog gehoord. Er was allemaal zulke gezonde inzetting enzovoorts. Vooral voor Israël in de woestijn, maar laat nou Israël in de woestijn nooit besneden zijn. Never. Dat was namelijk helemaal niet zo. Juist in de woestijn werden ze niet besneden en dus werd het hele volk besneden toen het Kanaan binnenkwam. U weet wel, bij Gilgal. En Gilgal betekent eigenlijk zoveel als besnijdenis, onder andere. Dus dat klopt inderdaad. Maar zo verzint men de allerlei aardige verklaringen voor het nut van allerlei wettische instellingen. Maar die verklaringen, die zijn misschien hier en daar te geven, maar ze hebben geen enkele zin. Want dat was in ieder geval niet het doel waarom deze inzettingen gegeven werden. Het is zuiver typologie. En in zichzelf, wordt van de wet gezegd, is de wet krachteloos en nutteloos. En dat is maar waar het om gaat. En het wassen van de handen, idem dito. Trouwens, men zegt dat je... Natuurlijk moet je je handen wassen. Dat heb ik vroeger ook geleerd. Je moet je handen wassen voor het eten. Want anders krijg je misschien allerlei bacteriën binnen. Maar ik heb ook eens iemand gekend... die tussen de middag zijn... zijn lunchpakket, zijn kuchje, zijn brood dat hij van huis meenam, opat. Dan kwam hij mee in een plastic zakje... Maar hij pakte dat brood nog niet eens met de handen aan. Zo bang was hij voor besmetting. Dus hij hield het brood in het plastic zakje vast en zo hapte hij het af enzovoort. Hè. En ik geef u de verzekering, als hij zo door het leven gaat, dan ben je zeker vatbaar voor de meest vreselijke bacteriën. Want dan heb je er helemaal geen weerstand tegen. Zo zit dat gewoon. Je kunt wel proberen dat soort dingen te ontwijken, maar dat betekent tegelijkertijd dat je er extra vatbaar voor bent, dus het schiet ook helemaal niks op. Trouwens, bij inenting spuiten ze in met de meest gemene rommel, gewoon om je de, eigenlijk een paardenmiddel als je het mij vraagt, hè, om je eigen natuurlijke weerstand op te wekken. En dat is maar waar het om gaat. Dus ik kan wel zeggen, het is nuttig je handen te wassen. Het staat nog te bezien of dat zo is. Hangt er vanaf wat je toevallig aan je handen hebt, hè. Wat er eerst af moet. Nou goed. Wat de Heer ervan zegt, is dus gewoon dit. Hetgeen ter monde ingaat, ontreinigt de mens niet. Nou, zijn lichaam misschien, maar dat staat ter discussie. Maar hetgeen ter monde uitgaat, dat ontreinigt de mens. Dat wat hij spreekt, en in het vervolg daarop, dat wat hij doet, dat verontreinigt de mens. Nou, toen kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden: weet gij wel dat de fariseeën deze reden horende geërgerd zijn geweest of geworden? Ze zijn erover gevallen, betekent dat gewoon. En zo hoort het ook. Ik denk altijd, ja, als er niks gezegd wordt waarover gestruikeld kan worden, dan is er dan wel wat gezegd eigenlijk. Of was het dan eigenlijk wel zinnig om wat te zeggen? Toch? Dan moet je, als je toch komt om naar iets te luisteren, moet je toch iets horen wat je aan het denken zet, of wat je wellicht even in moeilijkheden brengt of zoiets. Dat is zinnig, daar leer je tenminste wat van. Ik las trouwens een artikel, laatst in een blad, geschreven door een journalist, wiens naam wij dus niet zullen noemen, want het was Aad Kamsteeg. Maar die citeerde, dat kan ik rustig zeggen, want hij citeerde een Amerikaan, waarvan ik de naam dan in ieder geval vergeten ben. En daarin, in het artikel, schreef, werd gezegd, als tot predikanten min of meer, als je de genade gepredikt hebt en het is nog nooit gebeurd dat iemand je verkeerd heeft begrepen, dan heb je het waarschijnlijk nog nooit goed gedaan. Dat vond ik toch wel een sterke. Heb je die? Als je de genade hebt gepredikt en er is nog nooit iemand geweest die het verkeerd begrepen heeft, dan heb je het waarschijnlijk nog nooit goed gedaan. Nou, ga daar maar aan staan. Als men het verkeerd begrijpt, zegt men: oh, dus ik mag alles maar. Ik kan alles maar en het maakt allemaal niet uit. Nou, dan begrijp je het verkeerd. Maar niettemin, het klopt wel, alleen zeg ik er altijd meteen achteraan, dat we die genade hebben ontvangen om in vrijheid te leven en van die vrijheid gebruik te maken om de Heer te dienen en elkander lief te hebben. Zo steekt het in elkaar. Het wordt dus gemakkelijk verkeerd begrepen, en het zou ook zo gepredikt moeten worden dat het verkeerd begrepen wordt. Eigenlijk. Anders dan onderschat men de rijkdom van Gods genade. Dus men, ik bedoel maar, men zou over het woord struikelen. Daar is niks mee mis. Dat is alleen maar goed. Het is wel eens goed als de dingen even flink door elkaar gehusseld worden. Hè? Dan kun je daarna beginnen met de dingen opnieuw op een rijtje te zetten. Misschien wordt het een beter rijtje. Niet noodzakelijk, maar die kans heb je dan in ieder geval nog. Goed. Dus er zijn er die erover gestruikeld zijn. Toen zei de Heer, ging gewoon verder. Die zei: nou ja, dat maakt niet zoveel uit, want alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. En of die mensen er nou over struikelen of straks uitgeroeid worden, dat maakt eigenlijk ook geen verschil. Heb je die ook? Als ze toch niet willen geloven, wat maakt het dan uit of ze nou over deze woorden struikelen? Dat maakt toch geen verschil? Ik beleef het ook nog wel eens dat ik van mensen hoor dat ze het niet met me eens zijn of wat tegen me hebben of weet ik veel wat. En dan denk in de meeste gevallen denk ik dan, ja, wat maakt het me uit? Want ik heb die mensen nog nooit gezien, of ik is 20 jaar geleden dat ik ze gezien heb, enzovoort. Of ze zijn het niet eens met iets wat ik predik, maar ik zou niet weten hoe zij kunnen weten wat ik predik. Want ik zie ze nooit in een samenkomst. En als ze banden van me hebben, hebben ze stiekem ergens geleend, maar niet van mij. Dat komt bij meer lectuur voor, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Dus wat maakt dat nou uit? Ik heb ook mensen die vallen over mijn privéleven, wat ze niet kennen, dus volstrekt onmogelijk, kunnen ze niet kennen, vallen over mijn privéleven. Maar vroeger, toen ze niet vallen over mijn privéleven, vielen ze gewoon wel over wat anders. Dat wil zeggen, je zag ze toch niet. Dat is gewoon zo, maakt namelijk helemaal niks uit. En aan de andere kant, als het gaat om het woord Gods, hoeveel er ook over struikelen, maakt dus ook niks uit. Het gaat niet om degene die struikelen, het gaat om degene die inderdaad van goede wil zijn en die inderdaad waarheid zoeken. En hoe die waarheid dan gepredikt wordt en door wie, maakt dus ook al helemaal niks uit. Ik vind het altijd leuk om eens te zeggen dat ik ook nog een paar goede dingen geleerd heb van Jehovah's getuigen en van Zevende Dags Adventisten. Dat is echt waar. Die hebben niet altijd ongelijk. En wie het zijn, ja, maakt niet uit. Zolang het schriftuurlijk is, bijbelse waarheid is, ben ik dankbaar voor iedereen die me erop wijst. Daar gaat het maar om. Nou goed. Zij zijn dus gestruikeld. Nou, zegt de heer, dat maakt niet uit. Want als ze alle plan die mijn hemelse vader niet gepland heeft, zal sowieso toch uitgeroeid worden. En als deze ongelovige mensen, bij wijze van spreken, want ik weet het verder ook niet, maar als deze mensen bij wijze van spreken ongelovig zijn, zijn ze voor eeuwig verloren. En of ze nou al of niet over dat woord struikelen er aanstoot aan nemen, ja, wat maakt het uit? Ja, in de praktijk nemen die mensen aanstoot. Zo is het nou eenmaal. Maar ja, goed, dat is dan zo. Niettemin, ze zullen uitgeroeid worden, staat het. En dus zegt hij, laat hen varen. Laat het maar los, betekent dat. Laat ze maar. En hij zegt, zij zijn blinde leidslieden der blinden. En dat is de uitspraak die de apostel Paulus trouwens aanhaalt in Romeinen hoofdstuk 2 is het, denk ik. Nog net, geloof ik. Waar hij tot de Joden zegt, gij verbeeldt u te zijn, gij denkt van uzelf dat gij zijt leidsman der blinden enzovoort, onderwijzer der onwetenden en hoe het allemaal maar heten mag. Maar hij stelt daar ook vast dat het blinde leidslieden zijn. Bovendien, deze uitspraak, ze zijn blinde leidslieden der blinden, komt eveneens uit Jesaja, in dit geval Jesaja 42. Maar niet alleen daar vinden we dat soort uitspraken. Maar ze zijn blind. En dus zegt de heer, indien u de blinde leidt, zo zullen ze beiden in de gracht vallen. En in die dagen wonen er nog helemaal geen Joden in Amsterdam. De kanaal, hè? In de gracht, in de greppel, de sloot, wat er maar wezen mag, hè? Maar zo zal het zijn. Ze gaan ze beiden verloren. En dan Petrus, die dat niet begrijpt, maar onder ons, en mijn excuses bied ik later aan Petrus ook nog een keer aan. Dat meen ik echt. Even onder ons. Petrus was die man die tot in lengte van jaren, niet altijd, niet tot in het oneindige, maar wel jarenlang in elk geval problemen heeft gehad, praktische problemen heeft gehad met de wet. Met zijn gewoonte der wet tot nog toe. Dat is geen Bijbelse uitdrukking, dat is een verbasterde Bijbelse uitdrukking. Er staat gewoonte des afgods tot nog toe in 1 Korinthe. Maar ik verander hem in gewoonte der wet tot nog toe. Hij had er moeite mee en ik keerde nogal eens naar die wettische beginselen terug. Hij is dan ook degene die met name genoemd wordt hier als hij de Heer vraagt, verklaar ons deze gelijkenis. Want hij had, Petrus was de man die kennelijk toch een betrekkelijk hoge dunk had van de wet. Dat was het verschil tussen Petrus en Paulus. Paulus was rigoureus van de ene dag op de andere min of meer van die wet af. Die stelde vast dat hij misleid was geworden door zijn trouw aan de wet. En hij schafte hem dus ogenblikkelijk af. Netjes gezegd, want hij zei, ik heb het alle schade en drek geacht om Christus, de middelaar van het nieuwe verband, te gewinnen. Hè, opdat hij mijn winst zou zijn. Petrus had daar meer moeite mee, zoals de geschiedenis vermeldt. Maar hij is dan ook hier degene die vraagt, verklaar ons deze gelijkenis. En toen zei de Heer, zijt ook gij lieden alsnog onwetende, verstaat gij nog niet dat al wat ter monde ingaat, in de buik komt, in de binnenste gewoon, en in de heimelijkheid wordt uitgeworpen, waarbij heimelijkheid gewoon het woord in de Statenvertaling is voor het toilet. De latrine, of hoe het maar heten mag. Zeg je? Nou, schrijf ze maar eens op. Ik denk dat er zeker zo zonder meer 10 van die woorden zijn. Het huske, ja, inderdaad, ja. Dat is voor alles buiten staat, hè? Een uitpandig toilet heet dat. Goed. Nou ja. Maar wat Eri gewoon zegt, dat is dat wat de monden ingaat, wordt in de heimelijkheid weer uitgeworpen. En zo is het ook, zo werkt de stofwisseling in beginsel ook. Dat wat het lichaam niet verdragen kan, of niet verwerken kan in ieder geval, dat komt er normaal gesproken, aan de achterkant heet zoiets, weer uit. Zo is het nou eenmaal. Ja, het is komisch om te vertellen, maar zo werkt het. En men zou daar ook inderdaad wat vertrouwen in hebben, zal ik maar zeggen. Het is de normale gang van zaken. Nou weet ik wel dat wij tegenwoordig producten kunnen produceren waarmee het lichaam helemaal geen raad weet.
Dat is ook inderdaad zo. En dat raak je niet zo gemakkelijk kwijt. Dat is inderdaad waar. Maar als je al die kunstmatige dingen even buiten beschouwing laat, gewoon in de natuur, zal ik maar zeggen, ja, wat er verkeerd is, dat gaat er vanzelf weer uit. Sommige dingen word je even ziek van, maar ziek worden heeft ook tot doel het uitwerpen van schadelijke stoffen. Zo is dat nou eenmaal. Dus dat gaat vanzelf. Daar hoef je geen zorgen over te maken, is het idee. Maar de mens wordt niet verontreinigd dus door wat de mond erin gaat, hoewel het wellicht onrein is. Want het lichaam weet daar wel raad mee gewoonlijk. Maar de mens wordt verontreinigd door de dingen die de mond uitgaan. Hij wordt verontreinigd namelijk door wat in het hart is en wat door de mond uitgaat. Die verontreinigen de mens, want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Nou ja, die dingen zijn dingen die de mens doet, behalve die bedenkingen dan wellicht. Zijn dingen die naar buiten komen, maar die dingen komen in de eerste plaats naar buiten uit het hart. En als het naar buiten komt, dan komt het eerst naar buiten, inderdaad, normaal gesproken, door de mond. Dus het werkt net andersom. De mens wordt verontreinigd door het woord dat hij spreekt. Het is inderdaad zo dat Jacobus daar een heel hoofdstuk aan wijdt, aan de werking van de mond. En die is wel aardig, omdat hij een gedachte naar voren brengt die niet zo erg voor de hand ligt. Dus Jacobus 3, dat is dat hoofdstuk waarboven staat misbruik der tong. Waar hij zegt in vers 2, indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in toom te houden. Het idee is dus dat er eigenlijk niemand is die sterk genoeg is om zijn woorden onder controle te houden. Daarbij gaat het heus niet om stotteren of een spraakgebrek of iets dergelijks. Hè. Maar het in woorden struikelen betekent gewoon dat men dingen zegt die men niet moet zeggen. Eenvoudig omdat ze niet juist zijn of niet waar zijn of wat dan ook maar. Hè. Maar wie dat onder controle heeft, die nooit eens iets zegt wat niet klopt, die is een volmaakt man. En daarvan staat, die is ook machtig om dan niet alleen de mond, maar daarmee het hele lichaam en daarmee het hele leven in de toom te houden. Hoezo toom? Ja, bij sommige mensen moet je vragen, wat is een toom? En sommigen weten het niet. Weten wel wat in toom houden is, maar niet wat een toom is. Hè? Iemand bij de lurven grijpen weet ik ook wat een lurf is. Hè? Volgens mij is het een klad. Hè? Nou goed, maar laat maar zitten. Ja, het idee is namelijk dat een toom is een bit. Wij noemen het dan weer gebit als wij het in onze mond doen. U hoeft dat niet te laten zien. Maar in de mond van het paard legt men een bit, zo'n ijzeren beugel, legt men op zijn tong, is het idee, zoals Jacobus het hier vertelt. Want met het bit wordt zijn tong onder controle gehouden. Tong naar beneden gedrukt. Enzovoorts. Maar daarmee wordt vervolgens het hele lichaam van het paard omgeleid, staat er. Er staat in vers 3. Ziet, wij leggen de paarden tomen in de monden. U weet wel, een paard heeft benen en monden en mond en een hoofd. Hè? Wij dragen een koptelefoon, een paard draagt een hoofdstel. Dat weet je toch, hè? Dat hangt aan de muur. Hè? Nee, tik niet, dat was weer wat anders. Dat was weer. Nou gooi je weer het hele kerk wat jaar door elkaar. Dat is grappig. Nou goed. Terug naar vers 3. Wij leggen de paarden tomen en bidders in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen en wij leiden daarmee, met het bid op hun tong, hun gehele lichaam om. Was de gedachte. En dan nog zo een. Je ziet ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn en van harde winden gedreven, aangedreven dus. Hè. Zijn als schepen gaat het er natuurlijk om. Zij worden omgewend van of door een zeer klein roer. En dan mag een roer soms groot wezen, maar in verhouding tot het hele schip is hun roer inderdaad klein. Zo is het nog eenmaal. En met dat kleine roer wordt het hele schip bestuurd. Waarheen ook de begeerte der stuurders wil. Nou ja, als alles goed gaat. Ik kijk even richting Urk. Want soms gaat het niet helemaal goed, geloof ik, hè. Dan moeten ze naar de Schelling, komen ze in Harlingen uit, geloof ik. Heb ik begrepen, maar zoiets. Hè? Oh, waar stond dat? Nou ja. Maar de gedachte is dus dat zowel het paard als het schip gestuurd worden met de tong. En dat betekent dat als dit toegepast wordt, deze gedachte op de mens, is de gedachte dat de mens en het mensenleven inderdaad gestuurd wordt door de tong. Dat zou je niet denken, maar het is zo, door onze eigen tong namelijk. Want onze levens worden in hoge mate gestuurd door de woorden die wij zelf spreken. Zo is het nou eenmaal. Niet door anderen, door onszelf. En onze woorden zijn bepalend voor onze daden vervolgens. Ja, er zitten wat problemen aan, maar niettemin is dit de gedachte. En dat is zo, dat is heel eenvoudig te verklaren. Onze levens vinden hun oorzaak, hun oorsprong, hoe je dat maar zeggen moet, een motivering in ons hart. Maar dat wat in ons hart is, komt in de eerste plaats naar buiten via de tong. En via het spreken. En bovendien, wij zeggen wat en wij worden geacht ons aan ons woord te houden. Zodat als we één keer wat gezegd hebben, laat ik dan zeggen, als we één keer wat beloofd hebben, dat is iets sterker dan, maar één keer wat gezegd hebben, worden wij verondersteld ons aan onze eigen woorden te houden. Zo is dat nou eenmaal. En soms kunnen we er inderdaad niet meer onderuit. Ook al zouden we willen. En zo gaat dat. En dat is wat Jacobus hier naar voren brengt. En daarom zegt hij, de tong kan geen mens stemmen. Hij zegt in vers 7 bijvoorbeeld, alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest of geworden door de menselijke natuur. De mens is in staat alles wat leeft inderdaad onder controle te krijgen, te temmen. Maar, zegt hij, de tong kan geen mens stemmen. De tong is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn, met de verwijzing naar de tong van de slang. En een verwijzing ook naar de uitspraken van Paulus in Romeinen 3. Addere venijn, addere vergif dus, is onder hun lippen, staat er dan. En daarna zegt de apostel, door die tong loven wij God en de Vader en door haar vervloeken wij de mensen. Enzovoort. Of vers 10, uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet mijn broeder al zo niet geschieden. Dus een van de twee zouden we moeten doorhalen. En dat is uiteraard die van de vervloeking. Wij zouden namelijk ons hart laten vullen met het woord Gods. Omdat datzelfde woord Gods ook via onze mond, onze lippen, onze tong, onze keel naar buiten zou komen. En opdat datzelfde woord Gods op die wijze inderdaad onze levens zou richting geven. Zou bepalen, zou sturen. Dat is het idee. En dat is de manier waarop het gebeurt.